Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn in deze serie De Bijbel Door bezig met het evangelie van Lucas. Hij vertelt hoe het Koninkrijk van God dichterbij komt. Alles wat de Heer Jezus doet, werkt daarnaartoe. De vorige keer zagen we dat de Heer mensen erop uitstuurde om het evangelie bekend te maken. Eerst werden de 12 discipelen uitgezonden. Een tijd later stuurt hij nog 70 andere mensen erop uit om van hem te getuigen. Eigenlijk waren er toen, en ook nu nog, veel meer mensen nodig. De boodschap van de discipelen is duidelijk. Breng vrede in elk huis dat je binnengaat. Vrede van God voor mensen. De Zoon van God was zelf gekomen om die vrede tussen mensen en God te herstellen. Dat geeft vrede in het hart van een mens. Het brengt ook vrede in de relaties tussen mensen. En deze opdracht geldt ook voor vandaag. Paulus zegt het zo: trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. Daar moet je dus moeite voor doen. Voor de een is dat ver van huis, voor de ander is dat in de eigen omgeving of in het eigen gezin. Op alle plaatsen waar christenen komen, mogen ze vrede van God brengen. Maar de Heer waarschuwt de discipelen al bij voorbaat. Niet iedereen zal zijn vrede willen accepteren. Dat leidt tot verdeeldheid, soms tot ruzie of strijd. Vrede van God is niet altijd hetzelfde als het vermijden van conflicten. Als mensen echter niet willen, dan is het tijd om verder te gaan en het goede nieuws ergens anders te gaan brengen. Het is geen reden om op te geven, maar wel om verder te gaan. Over veel praktische zaken hoeft een discipel van Jezus ook zich weer niet druk te maken. Zorg om kleding, voedsel, een belangrijke positie, zelfs familiebanden kunnen in de weg staan om toegewijd aan Christus te leven. De Heer zorgt zelf voor wat nodig is. Hij wijst andere mensen aan om voor de praktische dingen voor zendingswerkers te zorgen, zodat zij zich helemaal kunnen richten op hun taak. Laten we nu verder gaan met Lucas 10 vanaf vers 25.
In de vorige uitzending hebben we gezien hoe de 70 uitgezonden leerlingen van Jezus met grote blijdschap zijn teruggekeerd van hun zendingsreis. De reis was boven verwachting verlopen. Zelfs de boze geesten doen wat wij zeggen, vers 17. In de zegenrijke zendingsreis ziet de Heer Jezus een concreet bewijs van de val van Satan. Vers 18. Ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. De definitieve ondergang van Satan is onvermijdelijk. Met een heenwijzing naar Psalm 91 vers 13 verzekert de heiland zijn leerlingen dat in de confrontatie met de vijand de overwinning aan hun kant is en zij zelfs onaantastbaar zullen zijn. Vers 19. Niets zal jullie kwaad doen. De overweldigende zegen kan heel gemakkelijk de aandacht afleiden van waar het werkelijk om gaat. Het verslaan van de vijand is op zichzelf nog geen garantie van persoonlijk behoud. De volgelingen van Jezus moeten vooral blij zijn dat jullie namen in de hemel geregistreerd zijn. Vers 20. Op dat moment bracht de Heilige Geest in Jezus een geweldige blijdschap teweeg. Vers 21. Vader, Heer van hemel en aarde, dank u wel dat u de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden, maar aan kleine kinderen bekendgemaakt. Dank u, Vader, zo hebt u het gewild. Daarna gaat het dankgebed van de Heer Jezus over in het onderwijs aan zijn leerlingen over de unieke rol die Jezus heeft in het bekendmaken van zijn vader en de bevoorrechte positie van de leerlingen. Vers 23 en 24. Zij hebben met eigen ogen in vervulling zien gaan, waar de gelovigen van het Oude Testament eeuwenlang naar hebben uitgezien. De komst van de Messias en de daarmee gepaardgaande tekenen van de heilstijd. Lucas 10 vers 25. Op een dag was er een bijbelgeleerde, die wilde onderzoeken of Jezus' ideeën wel zuiver waren. Meester, vroeg hij, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? De bijbel- of wetgeleerde wil Jezus op de proef stellen en legt hem een vraag voor, die al eerder aan Jezus was gesteld en die ook onder rabbijnen onderwerp van discussie was. De vraag is, aan welke voorwaarden moet iemand voldoen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Deelt Jezus de mening van de rabbijnen dat het eeuwige leven door het zich strikt houden aan de wet te verkrijgen valt? Of stelt Jezus een aanvulling of vervanging voor? Als Jezus zou zeggen dat de mens helemaal niets hoefde te doen, of andere voorwaarden zou noemen die buiten de wet van Mozes en de voorschriften van de rabbijnen omgingen, dan zou Jezus van ketterij beschuldigd kunnen worden. Lucas 10 vers 26. Jezus vroeg, wat zegt de wet van Mozes daarover? Het was in rabbijnse leergesprekken niet ongewoon om een vraag met een tegenvraag te beantwoorden. Door te wijzen op de geschreven wet van Mozes maakt Jezus ook duidelijk dat de mondelinge overgeleverde traditie van de rabbijnen het juiste antwoord niet zal geven. Lucas 10, vers 27 en 28. Hij antwoordde, heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand, en heb uw naaste net zo lief als uzelf. Goed, zei Jezus, doe dat en u zult eeuwig leven krijgen. De wetgeleerde geeft antwoord met het aanhalen van twee teksten uit de boeken van Mozes, uit Deuteronomium 6 en Leviticus 19, die het hart vormen van het oud-testamentische getuigenis. Omdat de bijbelgeleerde het antwoord op de vraag naar het eeuwige leven niet zoekt in het strikt onderhouden van de geboden, of in het doen van goede werken, maar in de persoonlijke relatie tot God en de medemens, zegt Jezus dat hij goed heeft geantwoord. Het eeuwige leven is alleen te verkrijgen in verbinding met God en de Heer Jezus, en niet door middel van goede werken. Maar waar het de bijbelgeleerde aan ontbreekt, is de praktische toepassing van deze waarheid op zichzelf. Daarom zegt Jezus, doe dat en u zult eeuwig leven krijgen. Daarmee opent Jezus niet opnieuw een weg om door middel van eigen inspanningen het eeuwige leven te verdienen. Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door de wet te gehoorzamen. Galaten 2 vers 16. Evenmin moedigt hij de man aan tot een onmogelijke opgave. Wel bevestigt de heiland dat het eeuwige leven alleen te verkrijgen is in de persoonlijke relatie met God. Gehoorzamen van de geboden is dan ook een uitdrukking van wat er zich innerlijk afspeelt. Lucas 10 vers 29. De man voelde zich aangesproken. Om zich te rechtvaardigen vroeg hij, wie is eigenlijk mijn medemens? Jezus heeft de vinger bij de zere plek gelegd. De bijbelgeleerde voelt zich aangesproken, maar doet ook een poging om zijn gezicht te redden. Hij vraagt, wie is mijn medemens, mijn naaste? In het Oude Testament waren de medemensen volksgenoten en ook vreemdelingen die in het land verbleven, Leviticus 19. Sommige groepen in Israël, bijvoorbeeld de Farizeeën, en nog veel sterker de leefgemeenschap in Qumran, beperkte de medemens tot de eigen besloten kring. Sluit Jezus zich bij deze beperkte opvatting aan, of heeft hij een ruimere opvatting van de naaste of medemens? Lucas 10, vers 30 tot en met 37. Als antwoord gaf Jezus hem dit voorbeeld. Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Zij rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem half dood langs de weg liggen. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg voorbij. Een tempeldienaar, een leviet, die voorbij kwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen. Gelukkig kwam er ook iemand langs, die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het was een Samaritaan, een vijand van de Joden. De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen. Ze kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende morgen gaf hij de herbergier 2 zilveren munten en zei, zorg goed voor hem. Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel. Wat denkt u, wie van deze 3 was de medemens van het slachtoffer van de roofoverval? De man die medelij met hem had, was het antwoord. Precies, zei Jezus, volg zijn voorbeeld dan. De verzen die we lazen vormen de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Gelijkenissen zijn karakteristiek voor het Lucas-evangelie. Net zoals wonderen dat zijn voor het evangelie naar Marcus. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt door Jezus verteld als antwoord op de vraag van de Bijbelgeleerden. Een gelijkenis is een voorbeeldvertelling. Ten onrechte is deze gelijkenis vaak gelezen alsof het een allegorie is. Een allegorie is een verhaal waarin alle details een diepere betekenis hebben. De details in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan kunnen dan bijvoorbeeld zijn de afdaling van Jeruzalem naar Jericho, de olie en de 2 zilveren munten. Maar de details geven kleur aan de gelijkenis, maar hebben geen diepere geestelijke betekenis. Nergens in de Bijbel wordt die diepere betekenis bevestigd of genoemd. De Heer Jezus begint de gelijkenis met een voor alle toehoorders bekend tafereel. Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Iedereen wist dat de weg van het hoger gelegen Jeruzalem naar het lager gelegen Jericho voerde en dwars door een eenzame, rotsachtige bergstreek liep, die berucht was om de overvallen. De bedoelde weg is 27 kilometer lang en heeft een niveauverschil van 3270 voet, bijna 1 kilometer. De man valt in handen van rovers en wordt half dood langs de kant van de weg achtergelaten. Hij had er urenlang kunnen liggen zonder dat er ook maar iemand voorbij was gekomen. Maar toevallig kwam er een priester langs. Vermoedelijk had hij dienst gedaan in de tempel en was hij nu op weg naar huis. Latere rabbijnse bronnen vermelden dat er in Jericho veel priesters woonden. Bij het zien van de gewonde man gaat de priester aan de overkant voorbij zonder ook maar iets te ondernemen. Over de motieven van de man wordt niets meegedeeld. Wellicht dat de priester denkt dat de man dood is en is hij bang zich te verontreinigen. Onder andere Leviticus 21. Of was hij misschien bang ook in de handen van de rovers te vallen en wilde hij zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid brengen? Maar de vraag naar het waarom is in dit geval niet zo belangrijk. Belangrijker is het feit dat hij geen actie onderneemt en niet eens de moeite neemt om even te gaan kijken. Een tempeldienaar, een leviet die voorbij kwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen. Net als de priesters waren de tempeldienaren, vaak levieten genoemd, ook een bevoorrechte en gerespecteerde groep mensen. Ze deden dienst in de tempel, waar ze onder meer belast waren met het verzorgen van de eredienst en het toezicht houden op het handhaven van de orde. Bij het zien van het slachtoffer onderneemt ook de tempeldienaar niets. Het en liet de man gewoon liggen, heeft in zich dat de man ter plekke arriveert en dan, anders dan de priester, naar de man toe loopt, maar dan weer verder gaat. Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het was een Samaritaan, een vijand van de Joden. De komst van de Samaritaan zal met het oog op de voortdurende spanningen tussen Joden en Samaritanen voor het Joodse gehoor niet in goede aarde zijn gevallen. Een Samaritaan was wel de laatste van wie een Jood hulp zou verwachten. Wat zal er nu gebeuren? De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen. Geheel tegen de verwachting in, is het de Samaritaan die zich het lot van de man aantrekt. Nota bene op vijandelijk gebied. Hij bevindt zich buiten Samaria. Het medelijden van de Samaritaan komt tot uiting in het neerknielen bij de man en het verzorgen van zijn verwondingen. Zijn reactie en actie staat in schril contrast met die van de priester en de leviet. Zonder zich te verschuilen achter de problemen die Samaritanen met Joden hebben, of eerst aan zijn eigen veiligheid te denken, geeft hij de man de noodzakelijke verzorging. Met een mengsel van olie en wijn en het leggen van een verband verleent de Samaritaan eerst de hulp. De olijfolie werd gebruikt om wonden te verzachten en wijn had een ontsmettende werking. Hierna zet hij de man op zijn rijdier en brengt hem naar een herberg waar hij de verzorging van de man voortzet. De volgende morgen gaf hij de herbergier 2 zilveren munten en zei, zorg goed voor hem, mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel. De Samaritaan moet een vermogend man zijn geweest. Hij geeft een heel bedrag uit voor de verzorging van de man. 2 zilveren munten was voldoende om de man enkele dagen te verzorgen. Waarschijnlijk is de Samaritaan op zakenreis en draagt hij daarom de verzorging van de man over aan de herbergier. Bovendien verzekert hij hem dat hij bij zijn terugkeer alle bijkomende kosten zal vergoeden. De gelijkenis is verteld en Jezus vraagt aan de Bijbelgeleerden, wat denkt u? Wie van deze 3 was de medemens van het slachtoffer van de roofoverval? Eigenlijk vraagt Jezus, wie van de 3 heeft nu bewezen de naaste of medemens te zijn van het slachtoffer? Daarmee wordt de oorspronkelijke vraag van de Bijbelgeleerde veranderd. Jezus laat met de gelijkenis zien dat er niet afstandelijk gefilosofeerd moet worden over de vraag wie de naaste is, of tot hoever de naaste liefde gaat in de praktijk van het dagelijks leven. Jezus laat zien dat de vraag moet zijn, voor wie kan ik een naaste zijn? Anders gezegd, ik zelf ben de naaste voor iedereen die mijn hulp nodig heeft en ben als zodanig geroepen om de naaste liefde in de praktijk te brengen. De Bijbelgeleerde moet wel erkennen dat het de Samaritaan was, al komt zijn naam niet over zijn lippen. De man die medelijden met hem had, was het antwoord. Precies, zei Jezus. Volg zijn voorbeeld dan. Jezus wijst de Bijbelleraar de weg aan die hij moet gaan. Volg zijn voorbeeld na. Luisteraar, u zult begrijpen dat het antwoord van Jezus niet alleen voor de Bijbelgeleerden was, en ook niet alleen voor die tijd. De gelijkenis heeft ook vandaag een praktische toepassing voor u, jou en mij. Elke persoon die je kunt helpen is je naaste. Dat is niet alleen degene die naast u woont of alleen de familie, vrienden en kennissen. Wat hebben mensen vandaag meer dan iets anders het meeste nodig? Ik heb het niet bedacht, maar ik weet het wel. U hoeft alleen maar om u heen te kijken. Mogelijk hoeft u niet zo heel ver van huis om mensen letterlijk en figuurlijk langs de kant van de levensweg te zien liggen. Ze hebben allemaal een barmhartige Samaritaan nodig. Wilt u dat voor hen zijn? Weet u, ook ik had een barmhartige Samaritaan nodig om mij midden uit de dood op te rapen en mee te nemen naar het echte leven. Een leven zoals God het bedoelt. Die barmhartige Samaritaan was Jezus. Ook vandaag hebben mensen Christus nodig, de barmhartige Samaritaan. De kerk, de gemeente van Christus, heeft bevel van Christus ontvangen om zijn evangelie te verkondigen aan alle volken en hen tot volgelingen van Christus te maken. Dat staat voor alles in de Bijbel, maar ook in veel kerkordes. In de meeste kerkordes is een artikel opgenomen over zending en evangelisatie. De woorden kunnen soms wat verschillen, maar de inhoud is hetzelfde. De artikelen spreken het woord van God na. Naar de eis van Gods woord is de kerk zendingskerk, ook in eigen land, en heeft elke kerkenraad, klasse, synode de roeping om de uitbreiding van Gods koninkrijk te bevorderen door het evangelie te brengen waar het niet of zeer onzuiver is. Laten we de hand in eigen boezem steken en ons afvragen wat jou en mijn kerk doet voor onze naaste die het evangelie van Jezus Christus niet of niet meer kent. Laten wij niet zijn als die jongen die zijn meisje in een brief het hof maakte. Hij schreef: ik zou de hoogste berg voor jou beklimmen, de diepste rivier voor je overzwemmen, de breedste zee voor je oversteken en de heetste woestijn voor je doortrekken. Vervolgens schreef hij onderaan de brief in een PS'je: als het de komende woensdag niet regent, kom ik naar je toe. Heer, ontferm u over ons. Laat uw gemeente op aarde uw mond, voeten en handen zijn. Lucas 10, vers 38 tot en met 42. Tijdens hun reis naar Jeruzalem kwamen Jezus en zijn leerlingen in een dorp waar ze gastvrij werden ontvangen door een zekere Martha. De zuster van deze vrouw, Maria, ging meteen bij Jezus zitten om naar hem te luisteren. Maar Martha had het veel te druk met het klaarmaken van het eten. Op een gegeven ogenblik werd het haar te veel. Ze kwam bij Jezus staan en zei: Heere, hoe kunt u het goed vinden dat mijn zuster hier maar zit en ik al het werk moet doen? Zeg toch tegen haar dat ze mij moet helpen. Martha, Martha, antwoordde Jezus, wat maak je je toch druk? In het leven heb je niet zoveel nodig, eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt, en het zal haar niet worden afgenomen. Na een onderbreking, Lucas 9, vers 57, neemt Lucas de draad van zijn verslag weer op. Jezus en zijn leerlingen zijn op weg naar Jeruzalem. Als reizigers onderweg hebben Jezus en zijn leerlingen ook onderdak nodig. Ze komen in een dorp aan, Betanië, Johannes 11 en 12. Een klein plaatsje niet ver van Jeruzalem. Ze worden gastvrij ontvangen in het huis van een zekere Martha. De bedrijvigheid van Martha doet vermoeden dat er meerdere gasten in het huis aanwezig zijn. De zuster van Martha, Maria, ging meteen bij Jezus zitten om naar hem te luisteren. Maria is degene die later de voeten van de Heer Jezus met mirre zalft ter voorbereiding op zijn heengaan. Johannes 12. Aan hun broer Lazarus, die later door Jezus uit de dood wordt opgewekt, Johannes 11, wordt hier en in de rest van het evangelie geen enkele aandacht geschonken. In het huis van Martha en Maria geeft Jezus onderwijs aan de aanwezigen. Maria gaat er direct bij zitten en luistert aandachtig naar Jezus. Als een leerling zit zij aan de voeten van haar meester. Dat Jezus Maria onderwijst en ook haar zus aanmoedigt om zijn woorden te beluisteren, vers 42, is opvallend. Veel rabbijnen vinden het onnodig en zelfs ongewenst dat vrouwen onderwijs uit de Torah ontvangen. Terwijl Maria een en al oor is voor het onderwijs van Jezus, loopt haar zus Martha bedrijvig door het huis om alles klaar te krijgen voor de maaltijd. In Johannes 12, vers 2 lezen we: de mensen uit Betanië hielden ter ere van hem een feestmaaltijd. Met een feestmaal ben je natuurlijk drukker dan een gewone maaltijd. Martha komt door alle drukte dan ook niet toe aan het luisteren naar Jezus. Waarschijnlijk heeft ze al een paar keer de kant van Maria uitgekeken. Mogelijk had ze haar zus al herhaaldelijk gevraagd om te komen helpen, maar het had allemaal niet geholpen. Maria zat aan de voeten van Jezus en bleef er zitten. Ten einde raad en nogal geïrriteerd richt Martha zich dan tot Jezus. Heere, hoe kunt u het goed vinden dat mijn zuster hier maar zit en ik al het werk moet doen? Zeg toch tegen haar dat ze mij moet helpen. Zonder dat Jezus het verwijt van Martha afwimpelt of haar niet serieus neemt, neemt Jezus het op voor Maria. Hij zegt, Martha, Martha, wat maak je je toch druk? In het leven heb je niet zoveel nodig, eigenlijk maar één ding. Jezus ziet ook wel dat de hele situatie invloed heeft op de gemoedstoestand van Martha. Wat maak je je toch druk? Het zullen zeker veel dingen zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan alles wat er voor een feestmaal moet gebeuren. Tegenover die vele dingen stelt Jezus één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden afgenomen. Dat ene is het luisteren naar de woorden van Jezus. Al het andere is van ondergeschikt belang. In Lucas 4, vers 4 had Jezus al gezegd dat eten niet het belangrijkste was. En in Lucas 12 lezen we dat een mens eerst het koninkrijk van God moet zoeken. Luisteren naar de woorden van Jezus gaat boven alles. In een andere Bijbelvertaling lezen we, Maria heeft het goede deel gekozen. Wat kiest u? Met wie voelt u zich het meest verwant, met Maria of met Martha? Rent u als een Martha door het huis, op het werk, in school of de kerk? Hoe vaak zitten wij aan de voeten van Jezus? Nou, best iets om over na te denken. In de volgende uitzending lezen we Lucas 11, vers 1 tot en met 53.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.